Gemeente, de tekst waarmee wij Gods woord aan u willen verkondigen is het 34ste vers uit Lucas 2. Het tweede gedeelte, dat is dit waar Simeon tegen Maria zegt, vers 34b, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. Tot zover de tekst voor de prediking. Gemeente, dat is een hele gezegende ontmoeting daar geweest in de tempel. Maria en Jozef en het kind Jezus. En dan Simeon. Hebben jullie er wel eens op gelet, jongens en meisjes? Hoe die mensen allemaal bij elkaar kwamen daar? Wij lezen dat zo makkelijk. Maar je moet er over nadenken dat je zegt van ja, het is ook wonderlijk dat ze allemaal precies op datzelfde moment in de tempel waren. Nou, daar heeft de Heere voor gezorgd. Die zorgde dat Jozef en Maria er waren met het kind Jezus. En daar gebruikte de Heere de wet voor, de wet van de besnijdenis, vergeving. Daarom moesten ze na 8 dagen daar zijn. En Simeon, daar zorgde de geest voor. Die zei tegen Simeon, nou moet je vandaag naar de kerk. En toen Simeon in de kerk was, toen zei de Heilige Geest tegen hem, zie je die moeder met dat kind? Dat is de zaligmaker. En toen heeft Simeon dat kind Jezus in zijn armen gekregen. Ja, als de Heere dat bij elkaar brengt. Er wordt wel eens gezegd, misschien kent u die uitdrukking ook wel, als de Heere komt, dan brengt hij alles mee in je leven. Nou, dat gebeurde hier ook. En Simeon, die krijgt dat kind Jezus in zijn armen. Ja, en dan kun je maar 1 ding doen. De Heere loven. En de Heere prijzen. En de Heere groot maken. Hij spreekt goed van de Heere. Wat zal die man een vrede in zijn hart gehad hebben, of niet? Dat kunt u weten als u ook wel eens goed spreekt van de Heere. Dat geeft een vrede in je hart. Groot spreken van de Heere en van zijn liefde, van zijn genade. En als hij zo die lofzang gezongen heeft, met de Heere Jezus in het middelpunt, dan zegent hij Maria en Jozef en het kind Jezus. En dan keert hij zich als het ware naar Maria toe. En dan zegt Simeon tegen, maar deze, dit kind, wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus gezet wordt tot een val en een opstanding. Nou gemeente, als eerste geven de verklaringen aan dat die woordjes val en opstanding, dat aangeeft hoe de Heer Jezus 2 reacties oproept. En de eerste reactie is tot een val. Dat woordje val, dat betekent instorting. Nou, dat hebben we de laatste weken wel meegemaakt. Denk maar aan de aardbeving daar in Iran. Hoe huizen, grote gebouwen, door een aardbeving van het ene op het andere moment in elkaar storten. Nou, dat gebeurt ook als je de Heer Jezus Christus afwijst. Dan is hij tot een val voor je. Dan stort je leven in. Dan wordt het een puinhoop. De tweede reactie is tot een opstanding. Dat wil zeggen, neem je de Heer Jezus aan door het geloof. Mag je een nieuw leven met hem beginnen. Een totaal ander leven. Wat je kunt vergelijken met het verschil tussen dood en leven. Dat zijn de twee reacties. Voor of tegen de Heer Jezus. Hoe komt dat? Dat de Heer Jezus deze twee reacties roept. Nou, Simeon die zegt in de tekst, deze. En hij wijst heel speciaal dat kind Jezus aan. En dan moet u maar eens opletten, gemeente. Dat kunt u natuurlijk vooral ook in de evangelie lezen. Wat de boodschap is, die de Heer Jezus Christus brengt. Waar preekt de Heer Jezus over? Waar gaat het over in de preek van de Heer Jezus? De Heer Jezus, u kunt dat zo nalezen in de evangelie, die preekt over inlevering van je eigen leven. Wie zijn eigen leven wil behouden, die zal het verliezen, zegt hij. Maar als je het verliezen wil om mijn naam, dan zul je het behouden. Inleveren, doen we niet graag. Maar de Heer Jezus zegt, inleveren, heel dat leven van jou, u en mij. De Heer Jezus die preekt over de vreugde om hem te volgen. Tegelijk zet hij wel het mes als je twee heren wil dienen. God en de wereld. En wat die wereld dan is, dan moet je dan even voor jezelf invullen wat dat bij je is. Want dat kan niet, zegt de Heer Jezus. De vreugde van het volgen, maar dan gaat dat twee heren dienen, dat gaat weg. De Heer Jezus die spreekt over hoon, spot, verachting, wat je kunt oplopen als je hem volgt. Maar tegelijk bemoedigt hij ook, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. De Heer Jezus die preekt over de eer van God, dat wij God zullen eren. Met heel ons hart en met heel ons leven. Maar dan zegt hij er wel bij, dat betekent wel afsterven aan je eigen eer, waar we allemaal o zo gevoelig voor zijn. De Heer Jezus die preekt over vreemdeling zijn op de aarde. En dat je er voor op moet passen, waakzaam moet zijn, dat je op deze aarde niet leeft op de manier zoals dat wel eens kan gebeuren als je met een tent op vakantie gaat, dat je de tent gaat vastzetten en dan doe je die pinnen zo strak in de grond, dat je ze er nou met een enorme macht nog weer uit moet trekken. Kijk uit, zegt de Heer Jezus, zet de pinnen van je leven niet vast in de aarde. Maar bedenk dat je op doorreis bent. Je hoeft niet alles te hebben op aarde. De Heer Jezus die preekt over de wedergeboorte. De deur naar het koninkrijk van God. En dat je door die deur moet heen gaan. En tegelijk doet hij daarmee al die andere deuren, achterdeurtjes of voordeurtjes, waardoor wij nog binnen willen, op slot. De Heer Jezus die preekt dat zijn volgelingen de onderste weg moeten gaan van zelfverloochening en van liefde. Dat het volgelingen van hem moeten zijn die niet die elkaar de oren wassen, maar die elkaar de voeten willen wassen, de minste zijn. Kortom gemeente, deze die Simeon hier aanwijst, dit kind, dat zal in zijn prediking en ook in zijn leven één vingerwijzing zijn naar het zalig worden. Zalig worden, dat kan alleen uitgedrukt door het werk van de Heer Jezus zelf. En daarmee ontneemt hij ons alle eigen inbreng en verwijst hij voor onze zaligheid. Dan moet je zijn bij de verkiezende liefde van God de Vader. Dan moet je zijn bij het offer wat ik zal brengen voor zonde. En dan verwijst hij ons naar de werking van de Heilige Geest, dat vernieuwt en het maakt tot een woning voor de Heere. Dat is de prediking van de Heer Jezus Christus. En gemeente Sion die zegt hier in de tekst, deze Heer Jezus Christus, met deze prediking, dat is voor de een tot een val en voor de ander tot een opstanding. Er staat erbij, daartoe is hij ook gezet. Gezet betekent ervoor bestemd. God doet dat. Dit is de raad van God geweest. Zo heeft God het besloten. Dat het evangelie van de Heer Jezus twee reacties oproept bij de mensen. Je aanvaardt het of je verwerpt het. Dat moet u natuurlijk wel goed begrijpen, want dat betekent niet dat God niet wil dat u het zou aanvaarden. Maar wat graag? Dat u het evangelie zou aanvaarden. Kijk, als het niet zo was, dan zou de Heer het bij één preek laten. Dan zou de Heer zeggen, nou, er is toch gepreekt, ze weten het toch? En dan moeten ze het verder maar zoeken. Maar dit is de vierde preek al. Dit nieuwe jaar. De vierde keer al. Dat er weer op hart geklopt wordt. En dat de Heer bidt en zegt, laat je toch met mij verzoenen. Maar dat woordje gezet, dat moet u vooral betrekken op uzelf. Dat je moet bedenken. Er is geen tussenweg hoor. Er is geen tussenoplossing. Je kunt hier niet een beetje koud en ook nog een beetje warm zijn. Je bent niet een beetje het evangelie van de Heer Jezus en ook nog een beetje tegen dat evangelie. Het is niet en. Nee, het is of. Het evangelie beweegt ons tot een beslissing. Je aan dit evangelie gewonnen geven. En niet, dan leg je het naast je neer. En dan zet je je eigen leventje voort. Met alle gevolgen van dien. Er gebeurt iets door de preek. Elke keer als de boodschap van God verkondigd wordt, valt er een beslissing die tot in de eeuwigheid gevolgen voor ons heeft. Zo wordt deze tekst terecht uitgelegd. Het evangelie van Jezus Christus is voor ons tot een val of tot een opstanding. Eén van tweeën. En nou kan ik vragen, wat is het bij ons? Bij u, bij jou en bij mij. Maar dat komt straks. Eerst nog iets anders. Want wat ook mogelijk is, gemeente, dat las ik ook in de verklaringen, dat we die twee woordjes, val en opstanding, bij elkaar houden. Dus niet val of opstanding, maar zoals het er ook eigenlijk staat, val en opstanding. En dan wil het zeggen, gemeente, dit evangelie van Jezus Christus heeft bij één en dezelfde persoon deze uitwerking. Dat ik ervoor val en dat ik erdoor opgericht word. Laat ik zeggen wat ik bedoel. Je zit in de kerk en je hoort de preek. Wat is de boodschap? Waarmee komt God naar ons toe? Nou, als de preek Bijbel is, dan zitten er altijd twee dingen in. Dat de Heere zegt dat wij aan lage wal geraakt zijn door de zonde. Dat wij menen als God te zijn en dat we op die hoogte ook menen te zitten. Zo doen we, zo leven wij. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zit er in de preek Dat de Heer Jezus Christus, dat het verkondigd wordt, dat de Heer Jezus voor zulke hooghartige zondaren een offer gebracht heeft. Een offer voor de zonde. Dat hij dat moest doen, anders kon die zonde niet weggehaald worden. Dat hij dat ook wilde doen, omdat hij zo'n bewogenheid had met zondaren. Anders hadden wij nooit meer in Gods rijk kunnen ingaan. En daarom zegt de Heer Jezus ook in de prediking, ook vanmorgen, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. U kunt voor mij, door mij, voor God bestaan. Door mij krijgt u een eeuwig leven. Wat u kwijt bent door uw zonde, dat kunt u van mij uit genade allemaal terugkrijgen. En wat doet die prediking? Waarin deze twee dingen zitten. Wel nu, daar haalde de Heer Jezus de mensen mee van hun voetstuk af. Wat voor voetstuk? Nou, daar staat in de tekst, velen in Israël. In Israël. Dan bij aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden. Als je een concreet iemand wil hebben, denk maar aan Paulus. Dat waren mensen die op een voetstuk stonden. Die hadden de Heer Jezus en zijn genade helemaal niet nodig. Die konden zich best redden bij God. Ze hadden een geestelijk kapitaaltje op de bank staan. Ze hadden wat aardig gespaard met hun goede werken. Ze hadden een leuk banksaldo zo bij God. Zo dachten ze, nee, zij konden wel voor God bestaan in het gericht. Zij zullen wel een mooi plaats krijgen in de hemel. Zij maakten geen schulden bij God. Als je kijkt hoe ze met de dienst van God omgingen. Zo precies, zo keurig. Wat ze er allemaal voor deden. En daar vertrouwden ze op. Op wat ze deden. En wat ze waren. En je merkt het zo, hè, aan de mensen. Daarmee stonden ze aardig hoog. Op de ladder bij God. In ieder geval een stuk hoger. Dan die tollenaren. En die zondaren. Maar als ze dan de boodschap van de Heer Jezus hoorden. Dan riep dat verzet op. Want dan werd die hoogte onder hun voeten weggehaald. En dan werden ze gelijk gezet met de tollenaren en de zondaren. Dan werden ze gewezen op hun armoe, op hun naaktheid, op hun schuld voor God. En dat die schuld bij God nog steeds uitkomt. Dat er helemaal niks van af was door al die inspanningen die ze gedaan hebben en die eigen vroomheid. Alleen maar groter geworden. Die schuld was opgelopen daardoor. Het evangelie van de Heer Jezus, gemeente, brengt tot een val. Een man als Paulus, die heeft dat heel duidelijk ondervonden. Bij mijn geschiedenis wel, hè. U weet ook wel, wat was die man geschrokken toen de Heer Jezus het licht aanstak in zijn hart. Saul toch, waar ben je toch mee bezig, man? Je volgt mij, je gaat mij in, je zet tegen je eigen zaligheid. En toen is Paulus van het voetstuk afgehaald door de Heere. En dat was een grote val. Hij meende dat God blij was met alles wat hij deed. En toen zag hij dat dat helemaal niet waar was. Dat hij gewoon een blinddoek voor had. Dat hij vergist had. En dat hij helemaal niks had. Waarmee hij voor God kon bestaan. Dat hij helemaal geen kleed aan had, jongens en meisjes, om zijn naaktheid, om zijn zonde voor God te kunnen bedekken. Want dat kleed, wat hij aan had, dat was een gestolen kleed. Om zijn armoede te bedekken, gestolen. Ja, ik bedoel dit. Hij had een verkeerd gebruik gemaakt van de dienst van God. Hij had de dienst van God en die wetten van God. En die kerk van God en die tempel van God. Weet je wat hij daarmee wilde doen? Daar wilde hij een prijs mee winnen bij God. Dat hij daar de beste in was. Met de kerkgangen, met het bidden en zo. Daar wilde hij een prijs mee winnen bij God. Om de hemel te verdienen. Maar weet je wat hij niet gedaan had? En daar moeten wij ook op denken hoor. Hij had de God niet gebruikt. Om zijn leven prijs te geven aan de Heere. En op genade alleen te bouwen. En zijn verloren leven te geven in de handen van Jezus. Dat is een verschil. Hoe je naar de kerk gaat. En hoe je bezig bent met de dienst van God. Zit dat ook nog in uw hart? Ergens een prijsje mee winnen? Om straks voor de hemel in aanmerking te komen? Maar de Heere wil dat nou, dat we die kerk en dat bidden en dat Bijbel lezen, dat dat gebruikt wordt om ons leven juist prijs te geven aan de Heere. En om Hem te leren kennen. God verbrijzelt Paulus hart. En zeg je, is dat niet erg dominee? Is dat nou niet erg? Dat eigen bouwsel van mij laat instorten? Zeker is dat erg. Als je op je eigen bouwsel vertrouwt. Zo, maar dat grijp je beet. En toch zeg ik, nee, dat is niet erg. Als je maar in de gaten krijgt. Dat uw eigen bouwsel elk moment kan instorten. Als je dat maar in de gaten krijgt. En dat wil de Heer ook de preek voor gebruiken. Dat je in de gaten krijgt dat mijn eigen bouwsel elk moment kan instorten. Zal ik u laten zien. Daarom komt de Heer Jezus tot ons in de prediking. Daarom verkondig ik hem, die Simeon hier aanwijst, als degene die de wet vervuld heeft van zijn vader. En deze Heer Jezus, die zegt tot ons allemaal, zoals ik ben, in mijn liefde en in mijn gehoorzaamheid aan de wet van mijn vader, zo behoort u te zijn. Zo behoor jij te zijn. Zo wil God je alleen terug hebben. En leg dat nou eens naast je leven neer, gemeente. Als je dan jezelf in staat, dat je zegt, ja, alles wat ik ben, goed voor de buren, goed voor mijn gezin, goed voor de kerk, ben ermee bezig, het ontroert wel eens. Ik heb wel eens verdriet als ik iets verkeerds gedaan heb. Gemeente, dat is allemaal goed, als je er maar niet de hoogte mee ingaat. En als je maar niet op een voetstuk komt te staan. Maar dat je ermee valt voor de Heere. En dat je zegt, o, wees mij zondaar genadig. Want mijn eigen bouwseltje stort vandaag of morgen in. En als je dat ziet, dan zeg je, laat het maar instorten. Hoe eerder, hoe beter. Wat neem je dan een lage plaats in, hè? Want dan zit je aan de grond. En dan kun je niet meer vallen. Dan is daar in je hart dat zwijgen voor de Heere. En hem erkennen in zijn recht. En in zijn rechtvaardigheid. Dat als de Heere recht is, dan zou hij dat bouwseltje van mij tot een eeuwige verwoesting moeten maken. Maar er staat, en tot een opstanding. Opstanding, ik zei het al. Dat is leven. Dat is opstaan. Dat is een nieuw leven. Zeg maar, een nieuw gebouw, een ander leven. Want gemeente, de Heer Jezus gaat ze allemaal langs. Ook vanmorgen, hier in de kerk. Hij gaat ze ook allemaal langs. Die van een vrome hoogte of van een goddeloze hoogte afgetrokken zijn. Die het God gewonnen heeft. Als bouwsel ingestort is. Hij gaat ze allemaal langs vanmorgen ook in de prediking. En hij richt ze op. Die voor hem in het stof ligt neergebogen. Want zelf kunnen ze het niet meer. Hij richt ze op. Allen die uit diepte omhoog zien tot hem. Bent u dat? Ben jij dat? Ben ik dat? Er staat een tekst in de Bijbel, gemeente, dat vind ik altijd zo'n treffend woord. Dat is deze tekst, dat de Heere zegt, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Ik vind dat altijd een hele rijke troost, als ik dat zo mag delen, ook in de prediking. Dat ik weer uit te delen hoor, vooral dit ook, aan de verslagen harten. Aan degene die van hun voetstuk afgetrokken zijn. En die daar in het stof voor de Heere neerleggen. Wat weet je, je rekent erop. Waarop, wat het versje zegt. Ze storten van de top van eer. In een eeuwige verwoesting neer. Dat is zo verdiend. Hè? Dat is zo verdiend. En dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet, echt niet. Want als je van je hoogte valt. Als God met je veroordeelt. Dan is daar altijd dat kostbare evangelie. Van de Heer Jezus, waardoor je weer opgericht wordt. Waarin hij je de hand reikt. En je weer op je voeten zet. En hoe dat allemaal gaat en hoe lang dat allemaal duurt. Wie kent Gods wijsheid daarin? He? Als het maar gebeurt. In deze weg. Het is de ontferming van de Heer om je van je voetstuk af te halen. Om je te laten vallen. Maar ook om je op te richten. Ik weet wel, die ontferming, dat zie je later pas. Die liefde daarin. Maar daarom, ik verkondig het wel. Het is de liefde van de Heere. Als dat zo in je leven plaatsvindt. Tot een opstanding. Tot een nieuw leven. Ja, dan bouwt de Heere Jezus iets nieuws op in mij en van mij. Hij is tot een licht gesteld, zegt Simeon. Tot een licht. He, die deze van onze tekst. Hij doet het licht opgaan. In je duistere hart. En dat doet hij door dat woord. He, dat Bijbeltje, gemeente. Dat is goud waard. Dat Bijbel. Je kunt alle boeken missen van de wereld. Maar dat Bijbeltje. Dat is goud waard. Dat is het licht. Waarin de Jezus zien. Hoe die je opricht. En weet je hoe die dat doet? Dan zegt hij zo in zijn woord. Dan zegt hij zo tegen zo iemand die daar gebroken van hart is. Die de gehoorzaamheid voor de Heere bij zichzelf niet vinden kan. Dan zegt hij, je krijgt mijn gehoorzaamheid. En je krijgt mijn liefde. Die heb ik op uw rekening gestort. Ik zal de Vader laten zien dat ik alles voor u verdiend en betaald. Wat ik niet, wat u niet hebt, dat geef ik u. Dat is het leven van de Heer Jezus. En van zijn, wat hij verdiend heeft. Door de Heer Jezus, dat de schuld uit het boek van God weggedaan is. Een streep er doorheen. Dat God er nooit meer op terugkomt. Dat is een gelukkig leven. Kun je zien, hè, dat het omdraait, hè? Van binnen. Eerst een vijand van die genade van God. En nu een vriend. Je omhelst het. Met al je liefde. Eerst eigen verdiensten willen meebrengen. Heere, dit heb ik en dat heb ik. En nu alleen maar de diensten van de Heer Jezus aanvaarden. Eerst uit de hoogte zien op God. Of niet? Want wij hebben soms wat te vragen aan God. En wij kunnen God soms voor ons rechtbankje dagen. Eerst uit de hoogte. Als je op dat voetstuk staat. Neerzien op God. God dit, God zus, God zo. En nu, uit diepte, omhoog zien naar de Heere. Het is zo'n totaal ander leven. Dat leven met de Heere. En verder, eerst voor jezelf leven, ik. En nou leef je voor de Heere Jezus. Want ik krijg die liefde en die gehoorzaamheid van de Heere Jezus niet alleen op mijn rekening gestort. Maar ik word ook volgeling van de Heere Jezus. Het gaat ook mijn hart en mijn leven beheersen, te vervullen. Ik vormig worden aan de Heere Jezus in zijn liefde, in zijn ontferming, in zijn ernst. Oh. Dat is mijn opstanding. Ik ben met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Nou ja, en elke dag word ik daarin getraind, hè, word ik daarin geoefend door de Heere in dat opstandsleven met de Heere Jezus. Dat is mijn leven hoor. Die bemoedigingen, ook als het soms moeilijk is, als er verdriet is. Die troostwoorden. Soms heb je zo'n intens verdriet dat je zegt, er kan niks mij troosten. En dan is er zo'n woord uit een psalm of uit een tekst. Hè, en dan zeg je, dan krijg je daar zo'n kracht uit. Dat je met je verdriet en al toch weer kunt schuilen bij de Heer. Opgescherpt worden door het woord. Mens laat zich niet zo gauw gezeggen. Oh nee. En dat je blij bent met een vermaning die de Heere je geeft. Dat is een rijk leven hoor. Het leven met de Heere Jezus. Jongens en meisjes, ik kan het je allemaal aanbevelen. En al begrijp je misschien lang niet alles, dat hoeft ook niet. Als je maar één ding weet. Dat het leven met de Heere Jezus, dat het je alles waard is. Want er is geen beter leven dan met hem. Maar het blijft ook een leven van vallen en opstaan. Hè? Ja, dat gaat in dat geloofsleven, gaat dat door. Vallen en opstaan. Tjonge, de Heere moet soms weer van die eigen bouwsteltjes die wij maken. Van ons geloof, van onze godsdienst en noem maar op. Weer omverhalen. Om je weer alleen te laten bouwen op de Heere Jezus Christus. Dagelijkse vergeving. Dagelijkse vergeving. En bij de Heere terug mogen komen om vergeving. Heb je er wel eens over nagedacht wat dat betekent voor de Heere? Dat hij elke dag bereid is om je te vergeven. Met dat vallen en opstaan. Dat is een wonder. Wat moet je vaak van je vrome hoogte vallen. Hè? Petrus. Weet je wel, toen de Heer Jezus zei, nou ga ik naar het kruis, zegt Petrus. Toen ging hij zo voor de Heer Jezus staan. Hè? Zoals jongens wel eens voor elkaar staan als ze elkaar niet door willen laten. Hè? De Heer Jezus niet doorlaten naar het kruis. En dan ging zo voor de Heer Jezus staan. Hij zegt, Heer Jezus, dat gebeurt niet. Daar zorgen wij voor. En toen heeft de Heer Jezus hem van dat voetstukje afgehaald. En toen heeft hij hem weer achter de Heer Jezus gezet, deze Petrus. En toen moest Petrus ook mee naar het kruis. En dat er achter de Heer Jezus gezet worden. Dat was zijn opstanding weer. En later die hoogte van verloochene Heer Jezus. U hebt de verkeerde voor u hoor, zegt Petrus. U dat zegt tegen mij, maar dat is helemaal niet waar. Want dacht u dat ik u zou verloochenen? En toch al hè, toch die val. Ik ken die mens niet. Dat is de goddeloze hoogte waar Petrus op. Hij zegt, ik leef los van Jezus. Ik leef los van Jezus, zei hij. Dat is goddeloos van Petrus. En toch weer opgericht worden. Ah, wat ging de Heer ontzettend liefdevol met hem om. Ook een les voor ons, om zo met elkaar om te gaan, ook in de gemeente. Als er gevallen zijn. Want wie zijn eigen hart kent, die zegt, oh God, het is altijd een wonder als het niet gebeurt. Door uw. Maar ook wat een blijdschap en een volharding, hè, bij Petrus. Als hij daar staat voor het Sanhedrin en dan verkondigt hij de naam van de Heer Jezus. Ook al wist hij dat het hem de gevangenis zou kosten. Zo getuige te mogen zijn. Bevallen en opstaan. In Gods kracht. Nou, weet je, één ding geeft de tekst hier wel mee aan. Dat het evangelie van de Heer Jezus een zeer krachtig evangelie is. In Israël staat er. Vele van die goddeloze mensen, van die vrome mensen. En van die hoge godsdienstige mensen. Van die kinderen van God die weer op hun troontje gingen zitten. Ze hebben het ervaren, de discipelen. Maria, Martha, Lazarus, die 3000 op de Pinksteren. Priesters die tot het geloof kwamen. Denk nooit dat je te hoog zit voor het evangelie. Het kan altijd bij je, hoe hoog je ook zit, om je van je voet te trekken. Denk ook niet dat je te diep gevallen bent. Want het evangelie zoekt mensen op, waarvan wij misschien wel eens zouden zeggen, nou laat die maar zitten. He, die verloren zoon en zo. Maar het evangelie zoekt de diepst gevallenen op. Maar gemeente, het kan ook anders. He. Het kan ook anders. Dat we dit evangelie tegenspreken. Er staat in de tekst tot een teken dat weersproken zal worden. Een teken, weet je wat dat betekent? Dat de Heer Jezus de vertegenwoordiger is van het Rijk van God. Misschien zitten hier wel vertegenwoordigers van een zaak. Nou, die gaan zo allerlei bedrijven langs als vertegenwoordigers. En ze proberen daar in zo'n bedrijf in te komen en hun zaken aan de man te brengen. Nou, de Heer Jezus die is vertegenwoordiger van het Rijk van God. Met zijn persoon, met zijn kruis, met zijn preek, met zijn prediking. En ze hebben hem weersproken. Weerspreken. Als je dat goed leest, dan zit het woordje anti in. De tegeningang. Ze zeggen dat het anders is als dat de Heer Jezus. Anti de Heer Jezus. Dat is ongeloof. Weet je wat je daarmee doet? De Heer Jezus voor een leugenaar zetten. En dan zeggen, wat hij zegt, wat hij verkondigt, daar klopt niks van. Nee hoor. Maar dat is hoogmoed om God tegen te spreken. Dat zit van nature in ons hart. En je kunt er maar last mee hebben. Ook als je de Heer lief hebt. Tegenspreken. Anti-God zijn. Dat kun je op 3 mogelijkheden, las ik in een boekje van professor Velema bij deze tekst. Dat kan door gewoon nee te zeggen. Gewoon nee. Anti-God zijn. We zeggen, nee hoor, met die Heer Jezus en met dat koninkrijk en met die verkondiging, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik wil gewoon mijn eigen leven leiden. Dat kan ook door nonchalant te zijn. Nonchalant dat je zegt, ja, ik hoor dat graag, maar laat. Er zijn nou andere dingen die belangrijker zijn voor mij. Dat is anti de Heer Jezus. Anti Jezus. Als het om bekering gaat. Dat je later. Maar het kan ook nog op een andere manier dat je de boodschap van de Heer Jezus, dat je die omvormt en aanpast. Dus dan noem je de naam van de Heer Jezus, hè? Maar als het om de zaak van de Heer Jezus gaat, als het om het offer van de Heer Jezus gaat, om het werk van de Heer Jezus en om de Heilige Geest in je hart doet, dat je dat verloochent, dat je daar een andere inhoud heeft. Anti de Heer Jezus Christus. Het woord weer spreken. Nou gemeente, ben ik eigenlijk weer bij die eerste uitleg terecht. Terug. Waar ik mee begon. Weet je wel dat het van tweeën één is. Dat een evangelie je dwingt tot een beslissing. Die tot in de eeuwigheid gevolgd is. En dan mag ik ook nu zeggen, het is van tweeën één. Is het evangelie van Jezus Christus voor u, voor jou, voor mij een val en opstanding? Of spreek je het tegen? Ben je anti? Anti het evangelie. Onderzoek je hart. Als je tegenspreekt, en als je dat blijft doen in ongeloof, dan zal de Heere Jezus je eenmaal tegenspreken voor zijn rechterstoel. Want je kunt het evangelie hier tegenspreken en dat als je straks sterft en de oordeelsdag komt, dat je op de deur van de hemel staat te kloppen en dat je zegt, Heere Jezus, mag ik er niet in? Ik ben die kerkganger. Ik ben die avondmaalsganger. Ik ben die dominee. Mag ik er niet in? En mijn buurman dan? Die wel. En die is toch niks meer dan ik? Oh, dat klopt, zegt de Heer Jezus. Dat klopt. Hij is niks meer als jij. Maar hij heeft mij aangenomen. Door het geloof. En u bent anti gebleven. Kijk, dan is de anti tegen ons. Je hebt het niet gewild. Nou, wist je wat dat is? Voor de rechterstoel van Christus? Moet je over nadenken. Of ik dat kan weerspreken. Dat antwoord van de Heer Jezus. Voor de rechterstoel, dat kan niet. Dat wordt een eeuwige instorting. Als je het evangelie aanvaardt in geloof. Als je dat anti tegen de Heer Jezus en zijn genade kwijtraakt. Dan heb je het goed gekozen hoor. En dat zal nooit meer van je worden afgenomen. Echt niet. Dat heeft de Heer jezelf gegeven. Maar als je straks staat voor de rechterstoel van Christus. En dan kun je veel tegensprekers hebben. Veel dingen die anti tegen mij zijn. Vooral je eigen hart. Moet jij naar binnen bij de Heer? Moet jij naar binnen bij de Heer? Maar weet je, dan is de Heere niet anti tegen mij. En dat is je opstanding. En dan zul je nooit meer vallen voor of tegen de Heer Jezus. Het is één van tweeën. Nou, welke plaats neemt de Heer Jezus Christus in uw leven en in jouw leven en in mijn leven in? Die beslissing heeft tot in eeuwigheid gevolgen. Voor of tegen. Amen.